Wij overdenken vanmiddag uit de Heidelbergse Catechismus zondag 21, vraag en antwoord 56. Zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En het antwoord luidt dat God, om het genoegdoen van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Ik geloof de vergeving der zonden. God vergeeft om Christus wil. Hij vergeeft alles. En hij schenkt gerechtigheid. God vergeeft om Christus wil. Hij vergeeft alles en hij schenkt gerechtigheid. Daar zijn wij verleden week zondagavond mee begonnen. Met de nadruk in de eerste plaats dat de vergeving van de zonden een zaak is van het allerheiligst geloof. Al wordt bij dat geloof menigmaal ook de blijdschap geschonken, geproefd en gesmaakt, toch blijft ook in deze gelden niet door aanschouwen, maar door geloof. En daarom is het ook niet iets wat een mens als een papiertje bij zich draagt, maar het is het goud des geloofs dat beproefd wordt als door vuur. We hebben er ook de nadruk op gelegd dat het bij de vergeving van de zonden niet zozeer en in de eerste plaats gaat om een bepaald moment. Hoe aangenaam ook, hoe groot ook. Denk aan toen David Psalm 51 en 32 zong. Maar dat het eigenlijk meer nog gaat over die gezindheid in God, waardoor hij de schuld van zijn volk vergeeft en niet meer gedenkt. Dan kunnen er zeker van die bepaalde ogenblikken en momenten zijn dat het vrome volk in hem verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Maar waar die blijdschap weer weg is, blijft evengoed die waarheid hetzelfde. Want bij God is geen schaduw van omkeer. Daarom is het rusten in een of ander moment van het verleden, in de vergeving van de zonde, is eigenlijk niet de ware rust. Want het gaat erom dat God heden, in de tegenwoordige tijd, tot ons spreekt. Ik delg uw overtreding uit als een nevel. En ik gedenk ze niet meer. Vandaar dat Gods volk, als je in de Bijbel leest, dat die altijd zo verwonderd spreken over het feit, bij u is vergeving. En dat ze steeds weer in de verootmoediging worden gebracht en tot het kennen en erkennen van hun schuld, om dan ook telkenmale weer getroost te worden met datgene wat bij God is. en dat zo de verkondiging van de vergeving van de zonde verkondiging is van het heilige evangelie. Van die zonde waarvan wij door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. En tenslotte hebben wij de nadruk gelegd op die eerste woorden, dat God alle initiatief, begin, voortzetting en voleinding is bij God, die uit grote barmhartigheid om het offer van Christus vergeeft. Daarom hebben wij dit gesteld tegenover dat ik, dat wij. Zeker, het gaat over zondaren, wier zonden worden vergeven. Maar daarin heeft God het hoogste en het laatste woord. Zo wordt de mens onderwezen om af te zien van zichzelf en het oor te neigen naar Gods inspraak, naar de blijde harp die ons op de snaren geheimen zal openbaren. Daar gaan wij nu een ogenblik mee verder. Want er staat, we hebben daar al iets van gezegd, maar dat God om het genoegdoen van Christus wil. Hier wordt God in een Bijbels licht gezien. God wordt hier getekend niet als een God die, omdat hij zo goedig is, net doet alsof er niets gebeurd is. Nee. Maar hij wordt ons getekend als die God die juist omdat hij God is en daarom ook rechtvaardig is en heilig is. Dat deze God niet weet van die soort goeigheid waar wij van spreken. Dat we zeggen, ja, nou ja, laat dat maar zitten. Dat is menselijk, maar niet goddelijk. God kan met eerbied gesproken er niet zo over denken dat hij zou zeggen waar zijn wil versmaat, zijn deugden onteerd zijn. Kan de Heere God niet zeggen, nou ja, laat dat maar zitten, ik vind het toch wel erg voor jullie. Nee. Laat ons dat altijd bedenken. Het is misschien voor het vlees, voor ons menselijk denken, wel een prettige gedachte. Dat God net zoiets is, als dat wij wel kennen, en onze beeldvorming voorstelt. Maar daar zouden wij niet mee gered zijn. Als wij het daarop zouden laten aankomen, dan zal het eeuwig tegenvallen. Want dan zal blijken dat waarheid en gerechtigheid en gerichten, daar rust zijn troon op. Dat is de grondslag van zijn beleid. Het is natuurlijk een bekend verschijnsel op aarde. Dat weten wij. Dat er in sommige gevallen gratie wordt verleend. En ik zou daar niets tegen willen zeggen. Waarom? Meer met het oog daarop, omdat tenslotte rechter en veroordeelden zijn allen zondaar. En toch, als je nou aan het recht denkt, naar Bijbelse maatstaf, dan zeg je toch, moet je tot de conclusie komen, dat is toch eigenlijk onrecht. Dat is toch eigenlijk onrecht. Als iemand zoveel kwaad gedaan heeft, dat iemand misschien wel onnoemelijk veel leed heeft teweeggebracht in het leven van andere mensen. andere mensen heeft ter dood laten brengen op afschuwelijke wijze. En als men dan noemt, zoals men dat noemt, genade voor recht laat gelden. Is dat goed? Ja. Zolang als het over een kapot achterlichtje gaat, weet je wel, of over een of andere, ja, frauduleuze handeling misschien ook nog, dan, nou ja, als dan de politie zegt, nou ja, loop maar door en de volgende keer een bekeuring, dan zeg je, ja, de politie heeft toch ook een opvoedende taak. Maar kun je dat nou ook toepassen daarop? Als mensen zulke openbare, ernstige misdaden hebben bedreven. Dan moet je kijken, als er hier in de regering wordt gesproken over het loslaten van de drie van Breda. Gelijk zijn er duizenden mensen wakker. Ik zeg niet dat dat altijd op de goede gronden berust, maar toch. Er is vooral bij de oorlogsslachtoffers, bij degenen die zoveel van wie hun lief en dierbaar waren verloren hebben, dat ze zouden er, ze hebben het trouwens al, een trauma van krijgen. Want het rechtsgevoel wordt gekrenkt. En dan kun je zeggen, ja, wat heb dat nou voor zin? Nou ja, dan hadden ze die mensen maar te dood moeten veroordelen na de oorlog. Als je dan veroordeeld wordt tot levenslang, omdat je zoveel mensen de dood ingejaagd hebt, en ze beginnen dan aan het eind te praten over, ja, het heeft toch zo weinig zin en dit en dat, dan voel je wel aan dat iemand die uit Dachau of uit een of ander Buchenwald of zo komt, hè, die daar gezeten heeft, dat die zegt, wat? Wat? Maar dat kan niet. Dat nooit. En gelijk komen er allerlei syndromen weer boven. Van de afschuwelijke dingen die de mensen daar hebben meegemaakt. Stel nou voor. En moet je goed opletten hoor, jongens, meisjes. Is nou genade, vergeving die God geeft? Is dat nou ook zoiets? Misschien heb je dat altijd wel zo gedacht. Dat je denkt, nou ja, wat nou op aarde in het klein soms gebeurt, dat doet God in het groot. En dan is God zo goed dat hij zegt, ik vergeef het. Nee, zo doet God niet. God die laat geen genade in plaats van recht gelden, want dan valt het recht weg. Maar God geeft genade, vergeving op grond van recht. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Dat is de oude leer van de profeten en de apostelen. U zegt misschien, ja maar, als dat dan op grond van recht is, niet genade ten koste van het recht, maar genade op grond van recht, waarom spreek ik dan het van genade? Dat komt omdat God, met eerbied gesproken, niet verplicht is om mij op grond van recht te vergeven. Dat is God niet verplicht. God had toch ook kunnen zeggen, ja, dat is alleen voor hem, maar niet voor jou. Jij hebt er tenslotte niets aan betaald ook. En ik ben vrij aan wie ik die betaling wil toerekenen. En daarom is dat de genade in de vergeving van de zonde. dat God het aan mij wil toerekenen. Dat hij het mij laat verkondigen, dat is zijn vrije gunst. Maar kijk, waar haalt de Heere God die gunst met eeuwig gesproken vandaan? Wat is de grond van die gunst? En dan moeten we op de voorgrond even stellen dat ons juridisch begrip, ons juridisch denken, ons rechtdenken, ons denken over het recht, dat is natuurlijk totaal misvormd door de zonde. Daar komt nog bij dat God als de allerhoogste instantie zelf uitmaakt wat recht is. En daarbij niet te raden hoeft te gaan met mensen. Maar dat is vers 2. Maar in de eerste plaats moet je dus wel rekening houden met het totaal verduisterd verstand van mensen. Die geen begrip hebben van recht. En toch de vraag. Hoe grond? Waar grondt de Heere God dat nou op? Dat hij al mijn zonden nimmer meer wil gedenken. Dat grondt hij op de genoegdoening van Christus. De genoegdoening van Christus. De verdienende oorzaak. Je zou God de bewegende oorzaak kunnen noemen en Christus de verdienende oorzaak. Hij is tot zonde gemaakt. Nou is het 2-1. Nou moet je of op de voorgrond al zeggen, nou ja, dat wil ik niet. Zoals de oude vrijzinnigheid en de nieuwe vrijzinnigheid altijd hebben gezegd van, dat hoeft voor mij niet. Ik ben zelf verantwoordelijk. Ik wil zelf verantwoordelijk zijn voor mijn daden. En als er een rechterstoel is en ik moet daar voorkomen, dan hoop ik mij te verantwoorden. En wat ik dan fout gedaan heb, daar wil ik voor gestraft worden. Dat wil ik dragen. Zo wordt er gesproken over de verzoening. Dat is iets dat, ja, dat de mensen niet nemen. Oh nee, dat hoeft niet. Net zoals je mensen hebt die bijvoorbeeld zich doodschamen of er niks van willen weten, die niks aan willen pakken. Want dan voelen ze zich al mee bezwaard. Zo zijn er ook duizenden mensen die wat dat betreft niets ervan willen weten. En zeggen, dat is onzin, dat is niet rechtvaardig. Dat is niet rechtvaardig. Als ik gezondigd heb, dan hoeft er een ander voor mij niet te betalen. Ja, als wij zo tegenover God staan, dan zal deze boodschap eer een afkeer opwekken, dan dat het blijdschap bewerkt. Want er staat dat God om het genoegdoen van Christus de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dit was de ergernis van het kruis. De ergernis voor de Jood. En de dwaasheid voor de Griek. Want dat is nou eenmaal in alle godsdiensten zo. Of dat je nou Rooms bent, of Jehovah getuigen, of weet ik wat, maar het gaat allemaal daarom dat wij zelf de beslissing nemen en dat wij zelf de keuze maken en dat wij zelf ervoor kunnen zorgen of we in aanmerking komen voor het eeuwige leven of niet. Vandaar dat juist mensen die hier iets van weten door opvoeding en die het verworpen hebben, die kunnen zo ontzettend sarcastisch erover spreken. Die kunnen er zo mee spotten. Met dat zoen werk van Christus. Die zijn er zoveel ver aan ontgroeid. Dat deze boodschap, die heeft misschien nog betekenis voor die ziekelijke mensen die niet zichzelf durven te zijn. En die niet zichzelf kunnen zijn. Die geen verantwoordelijkheid durven dragen. En geen verantwoording durven nemen. Daar is misschien die boodschap nog. Als een psychologisch verklaarbare strohalm van betekenis. Maar voor de mondige mens niet meer. En dat is nou juist waar het om gaat. Dat God dit mes snijdt aan alle kanten. Om het genoeg doen van Christus. Of dat je nou vrijzinnig bent. Of dat je nou uiterst rechtzinnig bent. Dat je zegt, ja, maar dat zal zo niet gaan. Of dat je zegt, ik doe zelf mijn best wel. En ik zal zelf wel proberen ervoor in aanmerking te komen. En zo niet, God moet maar niet denken dat ik een knieval voor hem zal maken hoor. Hoe we er ook over denken. Alles wordt omvergeworpen. Je hoeft niet met een hoop goede werken aan te komen zeulen. Je hoeft ook niet met een emmer tranen te komen. Daar verweegt God niet onder. Je hoeft ook niet te zeggen, ik heb mijn knieën kapot gekropen. Dan zegt God, je lijkt wel een Baalpriester. Die bewerkte zichzelf met messen om God te bewegen. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Om het genoeg doen van Christus. Dat is dan ook alles ook. Het is wel erg dat deze leer en deze voorstelling ook in de praktijk in de protestante kerk, in de calvinistische kerken zo weinig uit de verf komt. En dat we toch blijven hangen bij het volk en het volk zus en het volk zo en een kind van God dit en een kind van God dat. In principe telt het allemaal niet mee. Dit telt alleen mee om het genoeg doen van Christus. Er zit ook een vrolijk makende kant in dit woord. Mag ik het proberen uit te beelden? Hier staat een tafel. Denk nou eens aan dat wij staan voor die tafel. En als schuldenaars. Wij hebben straf verdiend. Eeuwige opsluiting. De dood. En hier achter die tafel, daar is de rechter. De Vader. Daar is de Zoon. En de Heilige Geest. Dat zijn degenen met welke wij te maken hebben, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Nou zou je verwachten dat de rechter en de aanklager hun betoog gaan houden. En een opsomming geven wat we allemaal gedaan hebben en om dan een beslissing te nemen. Maar wat gebeurt er? In plaats dat die rechter ons aankijkt, wendt hij zich tot degene die achter die tafel met hem gezeten zijn. Jezus Christus en de Heilige Geest. Ze spreken samen, ze werken samen, De mensen die ervoor zitten, is het vreemd te moede. Want het gaat toch over ons? Wij zijn toch hier gedaagd? Waar zijt gij? Heeft God gezegd. Waar ben je, mensenkind? En nu lijkt het wel alsof God in een onder onsje hier iets aan het bespreken is. Eindelijk kijkt de rechter op. Ik doe het heel kort, want er is veel meer bij natuurlijk. Maar die rechter die zegt, kom eens hier, zondaar. Laat ons samen richten. Al waren je zonden zo afschuwelijk, zwart, rood, purper. Ik zal ze maken als witte wol, ja, als vers gevallen sneeuw. Ik werp al uw zonden achter mijn rug en ik gedenk ze niet. Ja. Maar. Ja, je kunt er lang of kort over praten. Je kunt een verhaal vertellen over een vierschaar. En over een oordeel waarbij het ter helle verwezen wordt. En dat je op het laatste moment nog even uit de hel opgehaald wordt. Dit is de waarheid. En het andere laten we maar in het midden. Laten we dat maar in het midden laten. Nee, dit staat in het midden. Om Christus wil. Kijk, ik bedoelde dit te benadrukken. Achter die tafel is het besluit gevallen. Achter die tafel zijn de eeuwige ingewanden der barmhartigheid van God werkzaam geweest. Achter die tafel zijn redenen genomen uit zichzelf. Achter die tafel is de vrederaad. En daar is het besluit genomen dat er één achter die tafel vandaan gaat. En naar onze kant omloopt. En dat hij zegt. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Om uw gebod te vervullen. Om uw deugden te verheerlijken. Maar ook om de straf te dragen. Dan zullen die mensen toch wel blij zijn geweest. Nee, die mensen waren helemaal niet blij. Die mensen riepen kruis hem. Die mensen zeiden, hij heeft de duivel. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dan zal die wel teruggegaan zijn, zeker, naar de Vader. En zal die wel gezegd hebben, ik ga niet verder, want zelfs mijn beste vrienden laten me in de steek. En die zijn er nog op tegen dat ik mijn leven overgeef in de dood. Dat heeft hij niet gedaan. Wat een ontzaglijke betekenis. Dat God nou, als het ware, dat materiaal wat wij zijn, dat die scherven, dat tegengestelde, dat God dat nou gewoon, je zou zeggen, voorlopig op zijn plaats gelaten heeft. Dat God daar niet naar gekeken heeft om daar iets uit te halen. Maar dat God alles gehaald heeft uit zijn lieve zoon, alles. En dat het de Heere behaagd heeft om hem te verbrijzelen. En om hem krank te maken. En dat zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft. En anders zou je nog zeggen, ja, maar ik heb erom gebeden. Ik heb erom gekropen. Ik heb erom geroepen, ik heb dit en ik heb dat. Wij achten dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Dat was het zo. Maar niet om zijn eigen zonde, om mijn zonde. Hij kwam in mijn plaats, hij kwam als hoofd van een zoveel beter verbond, als hoofd van de nieuwe mensheid, van zijn kerk. Als we dat nou eens benadrukken bij het om Christus wil, kun je dan tegelijkertijd ook er enigszins in komen. Dat als God het nou om Christus wil doet, dat je dan niks aan hoeft te brengen. Dat je niks toe hoeft te brengen. Dat God alles als zelf aangebracht en toegebracht heeft. Er staat toch genoeg doen. Dat wil zeggen, hij heeft aan God voldoening gegeven. Hij heeft genoeg gedaan. U moet het niet als te objectief voor werkelijk aanhoren. God geven dat we het nou eens zo mogen horen. Hè? Dat juist omdat Christus genoeg gedaan heeft, hoeft God zijn heilige wet niet een beetje op te lappen door mensen. En die dan toch in ieder geval een beetje zin erin hebben om er wat aan te doen. Het zij dat we Paulus heten, een fariseer, of Gamaliel, ook een overste van de fariseeën en schriftgeleerden, of hoe we ook zijn en wie we ook heten, dat de Heere God daar absoluut niets van kan gebruiken en wil gebruiken. Dat hij alleen gebruik maakt van de door hem uitgestippelde weg en het door hem bewerkte leven en de door hem gewrochte vergeving, verzoening. Kijk, daar rust ten diepste op. Als Christus zegt, heden tegen de moordenaar, zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar is alles. Je kunt toch niet zeggen dat die moordenaar er wat voor gedaan heeft. Je zegt, ja, maar hij heeft gebeden. Ja, nou, maar als hij zo hangt. Daar ligt de waarde toch niet in. Je kunt toch merken dat Christus spreekt, hoewel die in de vernedering is, uit de majesteit van ik in de hel, jij in het paradijs. Ik in de dood, jij in het leven. Dat hij dat doet op grond van zijn wetenschap. Ik ga de dood. De eeuwige dood. Daarom zei mijn oudoom wel eens in de prediking, ik heb het wel eens aangehaald. O, zei hij dan, al zouden je knieën stijf geworden zijn in de zon, in een leven buiten God. En je zou op het laatste ogenblik van je leven met recht maar een ogenblik verwaardigd worden om te bidden. O God, wees mij zondaar genadig te bezalen. Dan ben je regelrecht thuis. Veel mensen kunnen dat niet hebben, want die zeggen, ja, die ziek bent bekering en dit en dat en zus en zo en ja. Ja, maar daar loopt het niet om. Je moet er niet omheen praten. Je moet er niet af willen. Want dit kan juist daarom, omdat God genoeg heeft gekregen. En omdat er van ons niets meer bij hoeft. En kan niet ook. Dat is toch een rijke gedachte. Ja, je moet die gedachte niet aanwenden Dat is nou weer een streek van onze boze natuur. Door te denken, nou ja, het is goed dat ik het weet, dat zal ik onthouden. En als het dan fout gaat, dan zal ik toch nog een keertje zeggen. Ah, dat is het denken van een mens. Dat is het denken van een mens. Geef je de verzekering, daar heb je dan ook geen erg meer in. Dat vergeet je ook. Maar ondanks dat wij in onze gedachten afdwalen en verkeer doen, blijft dit toch de troost. God doet het op grond van een verheerlijkt recht. Hij komt er niets aan tekort. Niets. Daarom konden die mensen in het Oude Testament een beroep doen op Gods gerechtigheid. Want dat is ook gerechtigheid. Als God doet wat hij belooft. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Dat wordt niet uitgemaakt door ons. Maar door God zelf. Hoor mij om uw gerechtigheid te willen. God had toch in die oude bedeling dat offer al gegeven. In de schaduwdienst. Dat wees toch heen naar het offer dat gans verteerd werd. Het lam. Dat de Heere zichzelf ten brandoffer had voorzien. Daarom is het ook dat wat ik al meermalen aanhaalde, de apostelen konden boodschappen, dat de vergeving, dat zij nooit hebben gepredikt, een mogelijkheid en een misschien, als jullie nou dit en als jullie nou dat en als jullie nou zus en zo, misschien dat de Heere God het dan nog een keer vergeeft, nee, maar dat ze gewoon hebben verkondigd die vergeving die er is. Die er is. Die af. Die openstaat bij God vandaan. Omdat die gerechtigheid is aan en toegebracht. Jezus Christus heeft genoeg gedaan. En zalig die het gelooft. Want Paulus gebruikt die woorden van Psalm 32 in de Romeinenbrief. Als hij het heeft over het onderscheid tussen de werken en, en het geloof. Dat die mens zalig gesproken wordt die God de zonde vergeeft. Die God die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Denk aan Abraham. Om het genoeg doen van Christus. Oh, dit is geen verstandelijke redenering. Dat mag het ook niet zijn. Bij u niet en bij mij niet. Maar het mag zijn een machtige troost dat er bij God niks in de weg staat. Dat God zijn eer heeft gekregen. En dat God overwonnen heeft. Zul je er altijd om denken uit dit zinsdeel. Dat God, die zo aardig is, nee, dat God om Christus zoen en kruis verdiende. Al mijn zon. Alles, zegt de man. Ja, waarom? Omdat wat ik vorige week gezegd heb, omdat de Satan rondgaat, en Luther noemde dat, heb ik u gezegd, een van de ernstige verzoekingen. De ernstigste verzoekingen. En dan doet hij net alsof hij Christus is, en dan zegt die Satan, dat kan niet vergeven worden. Dat is te erg. Dat is te goddeloos. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En zo probeert hij de mens te vernielen. Zo probeert hij de mens wanhopig te maken. Zo probeert hij de mens te verderven. Al mijn zonden. Geen één uitgezonderd. Van gedachten, woorden en werk. Zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid. Zonde van de dag en zonde van de nacht. Alles. Gij stelt onze heimelijke zonde in het licht, uw aanschijn. En hij werpt ze in een zee van eeuwige vergetelheid. Al mijn zonde. Zul je het onthouden, als je tenminste zonde hebt. Dat heb ik ook al gezegd. Als je zonde hebt. Als je nog niet in die waan leeft van het valt allemaal nogal mee. En wat heb ik dan gedaan en wat doe ik dan enzovoort. Ja. Dan zeg je misschien, ik weet het ook niet. Je moet het niet opvatten als een aanpraterij van, oh mijn zonde. Zo bedoel ik het niet. Die gelooft is een zondaar. En die niet gelooft, die beeldt zijn eigen in dat hij een heilig is. Met enkele gebreken. Maar die gelooft is een zondaar. Die gelooft is een reine van hart. Die God zal zien. Is een oprechte. Dat Psalm 32 van 6. Die tot God bidt. En al zijn ongerechtigheden beleidt. En een onrechtvaardig is hij. Die denkt dat hij rechtvaardig is voor God. Of half rechtvaardig voor God. En de toevlucht neemt tot zichzelf. Al mijn zonden staan. Dus het gaat er nou even niet om. Wat voel je nou op dit moment? Dat kan ik, als je dat tegen me zou zeggen. Och man, ik heb er op het ogenblik helemaal geen gevoel van. Kan ik je best begrijpen? Ja. Als ik het zou hebben werkelijk van al mijn zonden, dan zou ik geen woord meer uit kunnen brengen. Dan zou ik onder de tafel kruipen of nog verder weg. Als je dat in de dadelijkheid met je gevoel zou inleven, dan kun je geen stap meer doen. Zo walgelijk, zo onrein tegenover die heilige God. En dan hadden ze het ook niet op kunnen schrijven. Nee, dan hadden ze het geen eens op kunnen schrijven, die mannen. Dan hadden ze alleen maar stilletjes zitten te huilen. Vanwege al die zonden. Maar het gaat er in de eerste plaats om, geloof ik dat dan? God gelijk heeft in zijn woord als die zegt, ik zocht alom maar ach, ik vond er geen. Alle zijn ze afgeweken. Samen zijn ze stinkende en onnut geworden. Want je kunt natuurlijk blijven bij het oordeel van jezelf over jezelf. Of je gelooft het oordeel dat God heeft uitgesproken over alle vlees. En dan is het wel eens nuttig om je eigen te bepalen. Bij de dadelijke zonde die je gedaan hebt dus. Maar het is gelukkiger als je verder mag kijken en zeggen. Nee, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar mijn hele bestaan deugt niet. Ik met mijn Bijbeltje onder mijn arm en een traantje in mijn ogen en met de versie op mijn lippen. Ik deug niet. En dat is nou ook zo akelig als we dat nou in het leven blijven houden. Heb je nog eens maar gezingen? Heb je nog een goed uurtje gehad? Oh ja, maar ik heb er van mijn eigen leren walgen door Gods genade. Ik heb er iets in gevonden dat stonk naar de dood. En ik ben wel zo wanhopig geweest en verdrietig geweest aan de waterkant. En o God dit en o God dat. En God trekt zijn eigen er niks van aan. Dus jank maar aan. God gaat er niet voor, komt er niet voor in beweging. Dat is een hele les hoor. En dan maar weer naar het orgeltje toe. Wie heb ik nevens u omhoog? Ja, waarlijk, God is Israël. Goed, ja hoor. Mag voor mij allemaal zingen. Maar ik heb het niet goed gezongen. In mijn leven. En ik heb mijn eigen erin ontdekt. En ik heb gezegd, walgelijk schepsel, tovenaar die je bent, Egyptische tovenaar. Was er dan niks van God bij? Dat zal ik niet zeggen, dat weet ik ook niet. Of wel misschien, maar er zat duimendik van mijn eigen bij. Om nou te aanvaarden in het leven dat God, die grote soeverein is, die doet wat hem behaagt. En dat ik met mijn behagen verkeerd uitkom. Ach. Ja, het is misschien, zeg ik het een beetje te scherp hoor. Jonge meisje, als je begeerd hebt om te zingen, zing vrij. Dan zeg je maar, moet je maar denken, ik ben niet zo doortrapt als die dominee die daar staat. En geef God de eer als je mag zingen. Denk aan vaderlijk meedogen heren, waarop ik biddend pleit. En dat de Heere mij eraan afgebracht heb in die zin, dat zal misschien wel komen dat ik hier nog bij jullie ben gekomen, wij bij elkaar gebracht zijn om elkaar het evangelie te verkondigen, ontdaan van alle werken des vleesers. Dan is het misschien wel eens een beetje scherp, maar ach, ik veroordeel dat daarin niet, maar mijn eigen. Ik heb er mijn eigen bij gepakt. Laat ik het zo maar zeggen. Ik heb mijn eigen bij gepakt. Aardige jongen, hè? Ja, ik moet je eens horen praten. Hoe oud is die? Al mijn zonden. Al mijn zonden. Oh, oh, oh. Wat geloof je nu van dat eeuwig woord God? Dat we van de buik aan een overtreder genoemd zijn. En dat wij niets dan wind gebaard hebben. Dan mag je toch hier wel verlicht ademhalen. Al mijn zonden. God vergeeft alles. Ook mijn zondige aard. Wat is dat? Ja, de aard. Deugt die dan niet? Nee, die aard die moet ik eigenlijk afleggen. Of moeten, je zou ook mogen zeggen, die mag ik afleggen. Die oude mens, die mag ik eigenlijk uittrekken. Maar ja, dat gaat niet zo makkelijk. Je zou zeggen, dan kunnen ze mensen hele geraamte er wel uittrekken. Eer dat die zondige aard eruit is. Die zondige aard, dat noemen de vaderen in de belijdenis, een onzalige fontein die altijd maar opborrelt. Verkeerd. Daar zitten we ons niet in te verheugen. Daar zijn we ook niet blij mee. Want het is die vuile bron van alle wanbedrijf. Maar daar zijn we verheugd mee. Dat God alles vergeeft. Ook mijn ellendige gezindheid. Aard. Gezindheid. Het is zo krankzinnig, zou je zeggen. Als een beest nou winterslaap doet, dan denk je dat hij dood is. Maar hij is niet echt dood. Want als je hem bij de kachel legt, dan wordt hij weer wakker. Dan komt dat kopje eruit en dan gaat hij weer leven, zou je zeggen. Het lijkt soms wel eens dat die oude aard een winterslaap houdt. Maar nou moet je hem eens een beetje bij de kachel zetten. Ergens brengen waar die eigenlijk in zijn element is. Oh. Wat komt er dan voor de dag? Die oude aard, die leeft in het moeras. Het is een moeras. Een akker vol onkruidzaad. De deugd niks. Wat kan dat de arme sterveling benauwen, die aard? Dan denkt hij, ja, waar is nou mijn nieuwe wil? Waar is nou mijn vlees en hart? Waar Gods wet ingeschreven staat. Ik voel dat stenen hart maar rammelen en knoerten. En ik voel die verkeerde wil in mij. Waar ik niet tegen opgewassen ben. Die me neerdrukt. Die me benauwd maakt bij ogenblikken. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want dat God vergeeft, ja, het is een eeuwig wonder. Maar als dan dat onderwerp van de vergeving, als die daar dan toch weer onder de pakken bedolven zit, als die daar dan nog weer met kwade gedachten, verkeerde overleggingen zit, als die daar dan toch weer moet zeggen, ik ben een zot mens, ik heb woorden gesproken zonder verstand. Als God dan ziet dat ik levenslang, in de misère zit. Zou God dan toch doorgaan en zeggen, dat verandert voor mij niet. Je bent mijn kind en je blijft mijn kind. Even. Niet. Zou kunnen scheiden van mijn liefde, de hoogte nog diepte, de diepste put nog niet. Zou God dat menen? Ja, dat meent God niet. Zo is die nou voor zijn ellende, die zondige aard, die levenslange aard. Waar Paulus van zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Wat is dat, die inwendige mens? Dat is Christus, die door het geloof in de harten woont. Maar er is een andere wet in mij die strijd voert en die mij gevangen neemt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. Ook mijn zondige aard. Je hoeft niet te koesteren. Je hoeft niet te zeggen, dat doen wij altijd. Hè? Ach ja, mens blijft toch maar een mens. Mens is toch maar een zondaar. Nee, waarmee ik mijn leven lang strijden heb. Dat is wat anders. Dat is het verschil. Je kunt die winterslaper bewijzen, of spreken, ja, het is eigenlijk geen winterslaap, maar je kunt hem bij de kachel leggen. En je kunt zeggen, Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Red mij! Dat laatste, dat is de weg. Neem, Heere, mijn beide handen en leid uw kind. Velen zijn het er niet mee eens, want die vinden die verse te passief. De kinderachtige mens moet naar de volwassenheid groeien. Ook wel rechtzinnige mensen zeggen dat. Er zijn zelf toch mensen door het evangelie bestraald en nou. Nee. Neem, Heere, mijn beide handen. Alleen kan ik niet verder. Alleen maak ik alleen maar brokstukken. Alleen maak ik allerlei ongelukken. Ik red het alleen niet, Heere. Help mij toch. Want wij moeten dit goed onderschatten. En dit goed inschatten, laat ik het zo zeggen. Dat het Gods wil niet is als wij behagen hebben waar Hij behagen in. Waar Hij geen behagen in heeft. Dat moeten wij bedenken. Dat God niet vergeeft alleen, maar dat God geen rust heeft. Totdat die gemeente zonder vlek en zonder rimpel voor hem staat. Gods gedachte is dus niet, nou het is nog niet zo ver. En zoek jullie het nou maar uit. Leef nog maar even raak, zoals hij zelf denkt dat het goed is. Hè? En dan als hij doodgaat, dan is alles goed. Zo zegt God niet. God zegt, indien de rank in de wijnstok niet blijft, zo is alleen en uitgeworpen. God zegt in Christus, gij zijt mijn vrienden, zo gedoet wat ik u beveel. Dat zegt God. Een van de gevaarlijkste dingen in ons leven is een van de grootste dreigingen, het op een compromis gooien met onze eigen zondige aard. Dat we dat eigenlijk vasthouden, verdedigend en zeggen, ja maar, och, een mens blijft nou eenmaal een mens. Dat weet ik wel. Mens is een mens en blijft een mens. Maar er staat hier dat God mijn zonden en zondige aard vergeeft, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. En oh wee, als de strijd gestaakt wordt. Wat zie je dan? Dan zie je, David zit op het dak en hij ziet een vrouw. En hij begeert ze. Zo gaat het met ons. En de Heer Jezus heeft er ook van gesproken. Waakt. Waakt. Als die man geweten had in welke nacht de dief komen zou, dan had hij zijn huis niet laten overhoop halen. Dan had hij gezegd, waakt. Want als je een muur doorgraaft, een slang zal je bijten. Dat betekent als je aan het inbreken bent in die oude Oosterse huizen en bouw, dan had je van die ruimtes tussen dat leem en daar leefde soms in van die kleine giftige slangetjes in die holletjes tussen de muur. En als je nou een muur doorgraaft om in te breken, als het hier zo was, dan zouden er heel wat mensen sneuvelen aan vergiftiging. Maar dan komt wezen dat je probeerde een gat te maken in die stenen, opeens ben je gebeten. Dan betekende je dood. Het kwaad werd gelijk gestraft. Zo is het nou ook in de mens. Toen Jezus erin vet werd, toen die dacht, ik ben er, toen sloeg hij achteruit. Dat is altijd zo'n gevaar in het leven van de kerk. De zelfverzadiging. De tevredenheid met onszelf. Daarom laat de Heer ook dat woord prediken. Niet opdat we de hoop en het hoofd zouden laten zinken. Maar dat we in Jezus naam zouden roepen. Gij zonen Davids, help. En God hoort wel. Op zijn tijd hoort hij. Maar het kan wel eens lang duren. Maar de Heere hoort. Hij hoort. Hij helpt. Hij redt mij keer op keer. Wel gelukzalig is de mens die wat dit betreft mag zingen. Schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Want het is waar, Heere. U hebt het vergeven. Ook mijn zondige aard. Maar het is niet uw blijdschap en uw vermaak, Heere, om te aanschouwen de afwijkingen van uw kinderen. En het is nog minder uw vermaak als ze het gewoon vinden. En dat ze het toedekken met een mens is maar een mens. Nee, wel is het uw vermaak om tegen de hinkende te zeggen, ik behoed u. En de slappe handen en struikelende knieën vast te maken. Dat is wel uw vermaak. Daarom, gans hulpeloos tot hem gevlogen. Hij zal ons ten redder zijn. Gelooft zij God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat hij alles vergeeft, van onze ontvangenis af, tot de laatste snik van ons leven toe. Alles in Christus vereffend. Amen. mens.